Geweldig om dat zo met elkaar te mogen zingen. Hij is de Heer van mijn leven. Ook als tijden moeilijk zijn en in situaties leeft waarvan je denkt, Heere God, waar naartoe? Mogen onze hoofden omhoog heffen. Ik kreeg vanmiddag een tekst via een computerprogramma en dat was een tekst uit Jesaja. En ik dacht, daar ga ik vanavond de dienst mee beginnen. Jesaja 33, vers 2, is een soort gebed van de profeet, waarin die profeet uitspreekt, Heer, wees ons genadig. Op u hopen wij. Wees ons arm elke morgen, ja, ons heil in tijd van benauwdheid. Voor daverend rumoer vluchten natieën weg. Als gij u verheft, dan stuiven volken uiteen. Dan wordt door u behaalde buit weggeraapt, alsof een kaalvreter aan het werk is. Zoals sprinkhanen aanvallen, valt men erop aan. De Heer is verheven, want hij woont in de hoge. Hij heeft Sion met recht en gerechtigheid vervuld. En uw tijden zullen bestendig zijn. Een rijkdom van heil, van wijsheid en kennis. De vreze des Heren is uw schat. In het Engels stond er, de Heer is bij u in times and he will the stability of your times. Hij zal de stabiliteit zijn van de tijd. En zo mogen we de Heere God benaderen in een moment van gebed. Mag u voorgaan. Heer God, als de hele wereld in rumoer is en wegvlucht, uiteenstuift, waar de profeet in zijn gebed aan refereert, wat van die tijd was bij Jesaja en wat we vandaag letterlijk opnieuw zien, de wereld in rumoer. En de profeet neemt ons mee en zegt als het ware, kijk naar omhoog, waar de Heere God zit, verheven. En hij is de stabiliteit van alle tijden. Hij heeft deze wereld gefundeerd. Hij is begin en het einde ervan. En als er oorlog is, Heer, dan verkondigt u het shalom. Als er strijd is, bent u de overwinnaar. Als er armoede is, Heer, geeft u rijkdom. Als er gebrek is aan inzicht en wijsheid, dan schenkt u wijsheid. Als ongerechtigheid plaatsvindt en onrechtvaardigheid, dan schenkt u gerechtigheid. En Heer, in uw naam mogen we vanavond bij elkaar zijn. We hebben het gezongen. We hebben het gezongen dat we ons leven mochten overgeven aan u. Dat we onze blik naar boven mogen heffen. Dat we u van daaruit verwachten, Heer. Maranatha, blijf ons wachtwoord. Amen, ja. Heer Jezus, kom. Heer, zo zijn we bij elkaar vanavond. En u weet ons verbonden, Heer, met zoveel kinderen van nu over deze wereld. Sommigen alweer in bed. En anderen zijn net met hun dag begonnen. En over deze hele wereld klinkt uw woord. Over deze hele wereld, zoals uw woord het zegt, gaat uw oog. En u ziet wie u zoekt. En Heer, dat willen we ook vanavond met elkaar doen. We willen u zoeken. Eventjes een moment van bezinning, van ontmoeting, van bemoediging, voordat we morgen weer de werkweek beginnen. En Heer, dan zijn wij in situaties waarin we het eigenlijk heel goed hebben. En oh ja, we mopperen. En oh ja, voor velen is er ook reden om het moeilijk te hebben. Maar Heer, als we met soms verbijstering de vele duizenden, honderdduizenden zien die vluchten over deze wereld. Waar ze een hele hebben en houden hebben moeten achterlaten. Waar hun werk hier in scholen, in bibliotheken, in fabrieken, in apotheken of op welke manier dan ook vernietigd is. En er niets overblijft om lijf en leden te redden. om kinderen, vrouwen en kinderen mee te nemen op een gammel bootje. Heere God, dan zien we de wanhoop die er is. Ik wil alleen maar bidden, Heer Jezus, kom snel. Vestig uw heerschappij. Laat uw recht en gerechtigheid uitgaan, Heer, vanuit Sion. En geef ons de moed, Heer, en het lef om op te staan. In uw naam. Dus uw kinderen dat door de eeuwen gedaan hebben. En gerechtigheid uit te spreken. Getuigen te zijn, Heer, van het leven in de Heer Jezus. Van de overwinning, voor de genade, de liefde van God. Die voor velen in deze wereld zo onbekend is. Gevangen in een juk. Ja, dat is wat we vanavond elkaar mogen zeggen. Is dat op de weg die we gaan, getuigen mogen zijn van u. Onze zegen mogen tellen. En bij u mogen brengen. En van u mogen ontvangen en mogen uitdelen. Aan mensen om ons heen. Heere God, zo willen we gaan ook deze avond. Wil u danken voor deze gelegenheid. Voor de samenkomst hier die al zoveel jaren gehouden worden. Voor de zegen die u daarin geeft. Voor de opbouw hier die er is voor velen. Wil u danken dat we u mogen weten dat het uw werk is. We prijzen uw naam. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar nog een lied. En dat is volgens mijn liturgie 104. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Dan gaan we elkaar zingen. Prachtig lied. Het zijn 3 coupletten. En die zegt vooral, het is aan hem de glorie. Hij die overwon. Wat dat betreft een opstandingslied wat we mogen zingen. Elke dag van ons leven. We zingen het met elkaar. Jan de Heer 104. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Het was me nog niet opgevallen, maar zag u dat in het eerste couplet stand, die al het aards gebeuren vast in handen heeft. Precies de tekst ongeveer die ik u gelezen heb. God geeft de stabiliteit in het leven, maar ook in het hele gebeuren. Misschien twijfelt u wel eens. Denkt van, Heere God, wat gebeurt er toch? En hoe moet ik nou mijn positie bepalen? En ik snap het allemaal niet, wat er gebeurt om me heen. In mijn leven, mijn gezin, in mijn familie, in mijn kerk, in mijn straat, in mijn wijk, in mijn stad, in mijn land. Welke keuzes maken we dan, hè? Zien we dan omhoog? Zien we dan dat heerlijk vergezicht waarvan zongen? En toch hebben we het soms nodig om even stil te staan. En dat was ook het onderwerp van mijn preek voor vanavond. Naar aanleiding van een serie psalmen. Ik heb daar dit voorjaar ook met u al over nagedacht. Die psalmen die volgen op psalm 119. Dat zijn 15 psalmen. Ik heb u toen verteld wat de oorsprong daarvan was. Ga ik niet weer doen. Maar ik wil straks een paar dingen eruit vertellen. En wat inzoomen op psalm 132. Dat is een beetje een theologische psalm. Een beetje een psalm van bezinning. Een beetje van, straks het volgende lied, leid mij Heer, o machtig heiland, door het leven van uw hand. Maar af en toe mag je even gaan zitten. En misschien is dat op psalm 132. Ik ga straks het door. Psalm 132 gaan we met elkaar lezen. Als u Bijbel bij u hebt, lees het mee. Psalm 132. Daar staat een zin boven, die niet door de oorspronkelijke schrijvers is bedacht, maar door de vertalers. Er staat dan boven, Sion, door de Heere verkoren. Wat wel toegevoegd is in het boekje, is dat van die bedevaartsliederen. En dat zijn de 15, heb ik al verteld. De schrijver van kennen we niet. Er zijn allerlei speculaties over, maar daar ga ik u vanavond niet mee bezighouden. Heer, gedenk aan David. Aan al zijn moeite. Hoe hij de Heer heeft gezworen, de machtige Jacobs, een gelofte gedaan. Voorwaar, ik zal de tent mijner woning niet binnengaan, noch de sponden van mijn legersteden beklimmen. Voorwaar, ik zal aan mijn ogen geen slaap gunnen, noch sluimering aan mijn oogleden, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb. Een woning voor de machtige Jacobs. Zie, we hebben van haar gehoord in Efrata. We waren gevonden in de velden van Jaar. Laten we zijn woning binnengaan, laat ons neerbuigen voor zijn voetbank. Sta op, Heere, naar uw rustplaats. Gij en de ark uw sterkte. Mogen uw priesters zich bekleden met gerechtigheid en uw gunstgenoten juichen. Wend het aangezicht van uw gezalfde niet af, ter wille van David, uw knecht. De Heer heeft David een dure eed gezworen, waarop hij niet terugkomt. Een van uw lijfelijke zonen zal ik op uw troon zetten. Als uw zonen mijn verbond houden en mijn getuigenis die ik hun leer, dan zullen ook hun zonen voor immer op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft er zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd. Haar voedsel zal ik rijkelijk zegenen. Haar armen zal ik met brood verzadigen. Haar priesters zal ik met heil bekleden. Haar vromen zullen vrolijk juichen. Daar zal ik voor David een hoorn doen uitspruiten. Ik zal voor mijn geliefde een lamp bereiden. Zijn vijanden zal ik met schaamte bekleden. Maar op hem zal zijn kroon blinken. Prachtige psalm, maar toch ook weer niet zo heel bekend. Vanavond wil ik er u wat meer over vertellen. We gaan eerst met elkaar zingen. Een lied voor onderweg. Een lied wat zegt, leid mij Heer op machtig heiland door dit leven aan uw hand. Het getuigt van zwakte, maar God is machtig. En het vraagt, Heer, laat mij groeien naar uw beeld. Want dan is het uw heilige geest die kan komen in zijn kracht. We zingen lied 108, leid mij Heer op machtig heiland.
Amen.
dagen waren ze soms onderweg. Die pelgrims op weg naar Jeruzalem. Op weg naar het beloofde. Op weg naar het feest. Sommigen gingen een paar keer per jaar. Anderen gingen minder vaak. Maar het was een opdracht van God om vanuit de plaatsen waar de Israëlieten woonden op te trekken naar Jeruzalem en daar de feesten te vieren. Om God te ontmoeten in de tempel. Om bezig te zijn met de dingen van God en even het alledaagse achter zich te laten. En als pelgrims, als bedevaartgangers op te gaan naar Jeruzalem. We hebben 15 psalmen waarboven staat een bedevaartslied. Ik heb u daar een vorige keer over verteld. En als u over internet de beschikking hebt, luister het nog maar eens een keer na, zou ik zeggen. 15 liederen waarin het verlangen naar het huis van God wordt geuit. En weet je, als je daar zo doorheen loopt, u zou het dus weer eens moeten doen, dan begint dat met de plek waar ik woon, staat er in Psalm 120, de tenten van Kedar. Als ik van vrede spreek, zijn zij uit op strijd, conflict. Wat herkenbaar, hè? Voor toen en voor nu. Mensen die oprecht willen verlangen naar God, spreken over die shalom waar we net over zongen. Maar de plaats waar je woont is alleen maar uit op oorlog, op strijd, op conflict. Deze 15 psalmen spreken veel over vrede. Ze bidden in 2 psalmen op het einde de vrede over Israël, spreken ze uit. En er staat in dat wij de vrede van Jeruzalem, dat we daarvoor moeten bidden. Er staat dat God zijn vrede over Israël wil geven. En hoe kan dat dan? Nou, het middelpunt van deze 15 psalmen is psalm 127. En als ik u zeg, wat staat daar? Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken de bouwlieden. Psalm 127, vers 1. Het gaat in die psalmen over het huis wat God bouwt. Het verlangen naar Jeruzalem. En heel concreet in die 15 psalmen vinden we dat die bedevaartgangers het elkaar toezingen. Het er met elkaar over hebben. En zeggen van, we gaan nou vanuit daar waar de vrede niet heerst, naar de plek waar God is. We mogen zijn in, en dat is Psalm 134, in die plaats waar dag en nacht de dienaren van de Heer de handen uitstrekken naar God. We mogen zijn in die plaats, Psalm 133, waar als broeders en zusters te samenkomen, daar is het goed en daar is de vrede van God. En die daalt als de dauw van Hermon neer op de zoom van de kleren van de priester. Allemaal beelden die misschien bij ons wat verder weg staan. Maar de priester, de hoge priester, was daar in de tempel om de verzoening met God te bewerken. Om de offers te brengen. Om eenmaal per jaar op grote verzoendag met het bloed, het heilige der heiligen in te gaan. Een verzoening voor het volk. De vraag. En als hij er weer uitkwam en God hem gespaard had, dan juichte het volk. Het was een afwachting van de komst van die priester, die hoge priester. Denk maar aan de geschiedenis van Johannes. De vader van Johannes, Zacharias, die lang aarzelde, vond men vanwege de ontmoeting met de engel. Er was verlangen naar Gods huis. En hetzelfde vinden we in de liederen die we gezongen hebben. Heere God, zend uw zoon, de Heer Jezus. Maranatha, blijf ons wachtwoord. Als ik om me heen kijk, dan Heere, snap ik het allemaal niet. De wereld in ellende en moeite en strijd. We mogen er overheen kijken en weten dat God zijn belofte heeft gegeven. En soms mag je er even bij stilstaan. En Psalm 132 is zo'n psalm. Ik stel me dat gewoon maar een beetje voor. Misschien, denk even met me mee. Misschien bent u wel eens in Israël geweest. Vast wel een paar. Het zijn stoffige wegen. Het zijn, zeker toen, nu nog steeds. Zeker toen ook. Veel mensen moesten lopen, muildieren. Kinderen gingen ook mee vanaf 12 jaar. Denk maar aan het verhaal van de Heer Jezus die in de tempel achterblijft. En het was een heel gedoe. En dan zo, 's avonds, kan ik me zomaar voorstellen dat er een paar mannen en misschien vrouwen samen op zo'n rand van zo'n weg, in zo'n kampement, op weg naar Jeruzalem, dachten van ja, waar gaat het ook alweer over? Die 15 psalmen hebben allemaal een omvang van 7-8 versen. Maar goed zingbaar. Weet je wel, van die opwekkingsliederen die je dan ook gewoon makkelijk uit je hoofd kon onthouden. En die je elkaar kon toezingen. Maar deze psalm die heeft wat meer. Dat krijg je als je even nadenkt, hè. Dan kom je tot wat meer tekst. En ik wil vanavond eens met u daar doorheen lopen, omdat het voor ons ook heel erg leerzaam is. Het is niet een psalm waar je meteen, zoals in psalm 84, u kent die psalm vast wel, hè, waarin staat dat ik liever ben één dag op de drempel van de tempel dan 1000 dagen elders. Dat gaat over het verlangen van iemand naar Gods aanwezigheid en dat het beter is te wonen daar in die tempel en dat zelfs God de mussen en de zwaluwen een plekje geeft. Maar soms mag je iets dieper denken. En dat is Psalm 132. Want misschien hebt u gedacht van, ja, wat moeten we daar nou mee, hè? Met die psalm. Misschien hebt u gedacht van, ja, dat is allemaal waar. Waar gaat dit eigenlijk over? Wat kan ik er dan van leren vanavond weer? En weet je, ik wil even meenemen in die overpeinzingen van die, ach, ik maak het wel concreet, van die 2 of 3 of 4 mensen. Later door de psalmist is opgeschreven. Die tegen elkaar zeiden, waar gaat het nou over? Waar zijn we naar onderweg? En deze psalm heeft de 2 kenmerken van wat het in de hele Bijbel over gaat. En dat is Sion en David. Huh? Zegt u, gaat het daar in de Bijbel over? Ja. Het gaat over een woonplaats en een mens. Het gaat over de vraag, hoe komt de mens en de woonplaats weer bij God terug? Het gaat over de vraag van, wat is het plan van God met deze wereld? Of is God een God die zich teruggetrokken heeft? Zoals veel mensen vandaag ook zeggen, ik zie hem niet. Hij zal er wel niet meer zijn. Waar is dan die God? Maar als je even nadenkt, dan moet je zeggen van, weet je, het gaat over de vraag, hoe komt deze aarde, die door toedoen van Adam, uit handen van God is gespeeld, weer terug bij God? En het gaat over de vraag, hoe komt dan die Adam weer terug bij God. Want als we iets van de grote lijnen van de Bijbel begrijpen, ach, en velen van u zullen de Heer al heel lang kennen. En soms is het goed om even met elkaar na te denken, waar gaat het over? Waar gaat het over? Wie is er dan verkoren? Hoe werkt God? Hoe werd God toen voor Israël en nu voor ons vandaag als volgelingen van Jezus? Deze psalm is ontstaan uit een moment van bezinning onderweg. Op weg naar Jeruzalem. Het zijn van die momenten die we ook zelf nodig hebben om eens even na te denken. En soms kan iemand je erbij helpen. Om te zeggen, kijk, zo zijn die lijnen. Dit is wat God van plan is. En het helpt mij om af en toe eventjes na te denken over alle zaken die je zomaar kan overkomen. Het gejakker van het leven. Of ben ik de enige daarin? Die momenten waarop je denkt van, gebeurt er toch veel, hè? Het gebeurt er toch veel. Ik moest dan denken, omdat ik die Psalm 127, deze vlak voor de zomer, voorlas bij het huwelijk van een van mijn zonen. Zo van 127 vers 4. Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen van de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze gevuld heeft. Nou, ik heb 4 zonen, dus mijn pijlkoker is gevuld, dacht ik maar. Maar je kunt zo druk zijn, hè, met al die dingen van het normale leven. Hè, je kunt bezig zijn met het zwoegen, gewoon in het werk wat er is en in de opdracht die er is. En soms kun je nog drukker zijn als er geen werk is. Het vinden van werk, frustrerend. Die alledaagse dingen, mooie dingen. Als we onszelf kijken, in 1 jaar, 3 huwelijken in ons gezin, 2 geboorten en helaas ook een scheiding. Voor je het weet zit je er middenin en vraag je weer af, waar gaat het ook alweer over? Het helpt mij, en misschien u ook wel vanavond, om even te kijken wat Gods belofte is. Want als je naar die 2 zaken kijkt, Sion en David, dan zeg je ja, en? En je kijkt even door en je denkt, de aarde die God wil vullen met zijn heerlijkheid en de mens die mag zijn op de troon die God bedoeld heeft, daar kom je uit op beloften van God. Of niet? Dan kom je uit op het moment waarop als Adam en Eva het paradijs, de hof van de tuin van Eden verlaten. God zet daar een gerub neer, een engel met een zwaard. Zodat er geen verbinding meer zal zijn met die plaats die God bedoeld heeft. Waar de boom is van het leven en de kennis van goed en kwaad. Maar God zendt ze niet de woestenij in zonder een belofte. Is het een vloek en een belofte? De vloek over de mens. Je zult sterven. De vloek over de aarde. Doorns en distels en onvruchtbaarheid. En de worsteling. De worsteling in het hele leven. Gaat toch over hetzelfde? Hoe de vloek van Adam te keren. Ziet u ze daar zo zitten, die bedevaartgangers, eventjes nadenken. Als je dan teruggaat naar Psalm 132, en ik loop er zo even doorheen, je zou er een hele avond aan kunnen besteden met heel veel teksten en tekstverwijzingen. Dat wil ik niet doen vanavond, maar even er doorheen. Wat zeggen ze dan tegen elkaar? Heer, het is als het ware een gebed. Denk aan David. Denk aan al zijn moeite. Hoe hij de Heer heeft gezworen, de machtige Jacob zijn gelofte gedaan. Heer, denk aan David. Want David was voor al die Israëlieten degene waar door God zijn belofte zou doen uitkomen. David was degene die door God geroepen was in die lijn van die verschillende verbonden, zou je kunnen zeggen. Het verbond met Noach, het verbond met Abraham, het verbond met David. En waarin God laat zien, ik laat deze wereld niet los. Waarin God laat zien, ik hou me aan die belofte aan Adam en Eva, dat er herstel zal zijn. dat de Satan, de duivel, de hiel vermorzeld zal worden. Ik ga met jullie op weg, totdat er herstel zal zijn. Waar gaat het in de Bijbel over? Het gaat in de Bijbel niet over een volledig geschiedenisboek van Israël. Het gaat niet om alle situaties te beschrijven zoals het chronologisch ging. Maar het gaat bijna zoals bijvoorbeeld Lucas, als die Handelingen begint, dan schrijft hij aan Theophilus dat hij geprobeerd heeft om alles wat belangrijk was in het leven van Jezus en het leven daarna van de gemeente, de ene in het evangelie van Lucas, de andere in het tweede boek van Lucas, Handelingen, om op te schrijven wat God gedaan heeft. Daar gaat het over in de Bijbel. De Bijbel lezen is het steeds opnieuw het spotlicht op dat wat God doet. En als deze Joodse mannen en vrouwen dan zitten en nadenken, dan zeggen ze: Heer, denk toch eens aan David. Waar waren ze? We weten niet precies wanneer dit geschreven is. Het zou best kunnen zijn in de tijd van Jesaja, waarin het land werd bestookt. Bijvoorbeeld door de Syriërs. De tijden zijn niet veranderd. Waarin ook toen men opging naar Jeruzalem. Heer God, denk toch aan David. Het kan ook zijn dat dit na de ballingschap is geschreven. Misschien wel onder Ezra en Nehemia. De tempel werd weer opgebouwd. Heer God, denk toch aan David. Het is misschien ook wel het gebed van Joodse mannen en vrouwen in alle eeuwen. Heer God, denk toch aan David. Wat deed David dan? Nou, David die zette zich met heel zijn hart in om het plan van God tot uitvoering te brengen. Hij had hem gelofte gedaan. En u kunt dat terugvinden in Samuel. Er staat een deel in Koningen. En een ander deel staat nog weer in zelfs in Jozua. Maar komt zo meteen. Het gaat niet over David natuurlijk, want die was het toen nog niet. Hij wilde een plaats waar God kon wonen. Een plaats, in vers 5, een woning voor de machtige Jacobs. God komt bij ons wonen. Een soort goddelijke inwoning zou je kunnen zeggen. Wij zijn nooit zo blij met inwoning. We hebben dat wel eens gehad met een van de zonen die uitvloog en weer terugkwam. Dan denk je, oké, liever niet. Maar als je het over goddelijke inwoning hebt, dan praten we over andere zaken. Het is als het ware God die in de belofte aan Mozes zei, bouw mij een ark. En Mozes deed dat precies zoals de Heer hem opgedragen had. En wat zat er in die ark? Er zaten een paar voorwerpen in. Daar zaten de stenen tafelen in en de staf van Aaron. Stenen tafelen als een beeld van de belofte van God. De 10 woorden. En de staf van Aaron, een staf die gebloeid heeft. God maakt uit iets onmogelijks een bloeiend geheel. De belofte van God zat erin. En wat deed David? Hij zocht een plaats waar God kon wonen. Ach, en als je de psalm zo doorleest, dan zie je in vers 6 dat Israël zegt, dat het volk zegt, dat deze mensen zeggen, ja, we hadden al van haar gehoord in Efrata. En ze waren er al in de velden van Jaar. En dat is Kiriat Jearim. Dat is de plek waar, dat weet u misschien wel, dat op enig moment die ark gestolen werd. Die werd buitgemaakt. En daar heeft hij jaren gestaan. Het is een prachtig verhaal hoe David dan weer die ark terughaalt. Weet je, steeds opnieuw zie je dat God zich aan zijn belofte houdt. En koning David zou je kunnen zeggen, staat hierin symbool voor de mens die zijn hart richt op God. Zouden wij David gekozen hebben? Nou, ik weet het niet. Maar als je zijn cv bekijkt, Samuel aarzelde al. En later was het toch een behoorlijke vechtjas. En wat hij met Batseba deed, was allemaal ook niet, kon niet door de beugel. Wat ik het boeiende vind, is dat God gaat zijn weg met mensen die niet volmaakt zijn. Maar die wel God willen volgen. Is dan Davids belofte het enige? Nee. Want wat staat er dan in vers 13? De Heere heeft Sion verkoren. Wat is Sion? Ja, Sion, dat is Jeruzalem, dat weet u wel, hè? Andere naam. Sion. En die velden waar we het net over hadden, en Sion, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Het is de berg Moria. De berg waar in veel eerdere tijden Isaac en Abraham naartoe gingen. Waarom? Abraham wordt in de Bijbel geschetst als degene die dicht bij God wandelde. Hij begreep het niet. Offer je zoon. De berg die ik je zal wijzen. En Abraham gaat. Zo gingen die twee tezamen, staat er in Genesis. En Isaac laat zich gewillig op het offeraltaar vast snoeren. En dan komt er een lam. Er komt een plaatsvervangend een rund. Op die berg laat God voor het eerst zien wat zijn plan is. Plaatsvervangend offer. Daar op Sion. Daar op Moria. Daar op die plaats, de dorsvloer van Auran. Waar later David de ark zal terugvinden. Op die plaats waar later, vele eeuwen later, het kruis van de Heer Jezus zal staan. Het is alsof God zich die plek verkoren heeft. Als een plaats van waaruit hij opnieuw deze aarde gaat terugwinnen. De Heer heeft Sion verkoren, zeggen ze tegen elkaar. De Heer heeft aan David een dure eed gezworen. Een van uw lijfelijke zonen zal op uw troon zitten. En de andere is, de Heer heeft Sion een plek verkoren. Daar, die plek, heeft hij zich ter woning begeerd, staat er. Daar wil hij wonen. Daar is de tempel geweest. Daar is waar God kwam. In tijden van Salomo en intrek nam in de tempel. En de tijd van Ezechiël weer vertrok. Dat is de plek waar de Heer Jezus hing tussen hemel en aarde. Hij zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij zei, het is volbracht. Het is volbracht. De plaats waar de twee lijnen van de mens en de aarde weer bij elkaar komen. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen. Haar heb ik begeerd. Deze psalm gaat, zou je kunnen zeggen, zei iemand, las ik ooit een keer, tot het randje van het Nieuwe Testament. Want het laatste wat ik zei, staat hier niet. Dat weten wij. Omdat ze de Heer Jezus hebben leren kennen door het woord van God. Door zijn geest. Door het getuigenis van broeders en zusters die het ons verkondigd hebben. En waarop we ja gezegd hebben. Maar ziet u hoe belangrijk het is om ook vanavond die twee grote lijnen te zien? Het is zo belangrijk om te weten wat Gods beloften zijn. Het is zo belangrijk om te zien waar God, je zou kunnen zeggen, zijn plannen op baseert. En ik ga even een paar teksten. Een tekst, even om wat illustratie nog te geven. Hoe belangrijk dit is. Bijvoorbeeld Handelingen 7, vers 46 en 47. Handelingen 7. Vindt u een prachtige Bijbelstudie. Een Bijbelstudie die gegeven wordt door iemand in uiterst moeilijke omstandigheden. Namelijk Stefanus. De eerste martelaar. En u weet misschien wel waar het woord martelaar vandaan komt. Dat betekent martier. En martier is getuige. Daar komt ons woord martelaar vandaan. En hier zie je eigenlijk dat die twee elementen bij elkaar komen. Getuigen en onze betekenis van martelaar. Hij overleeft het niet. En wat zegt hij dan aan het einde? Aan het einde staat dit. Laten we even lezen vanaf vers 44. Dan gaat het over de tent der getuigenis. Handelingen 7, vers 44. De tent der getuigenis hadden onze vader in de woestijn, zoals hij het geboden had. Niet op Mozes gezegd, zei dat hij het moest maken naar het voorbeeld dat hij gezien had. Onze vader nam die over en met Jozua bracht ze haar verder. Bij de onderwerping van de heidenen, welke God heeft verdreven voor onze vaderen, in het land tot de dagen van David. Deze, David, heeft genade gevonden bij God en gevraagd een woonstede te mogen vinden voor het huis van Jacob. Maar eerst Salomo bouwde hem een huis. De Allerhoogste echter woont niet in wat met handen maakt, zoals de profeet zegt. De hemel is mij ten troon, de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere? Wat is de plaats van mijn rust? Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt? In zijn getuigenis voor zijn rechters heeft Stefanus een prachtig beeld van dat wat Gods bedoeling is. Stefanus is tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Hij heeft hem aanvaard. Hij weet niet of hij bij die eerste 3000 hoorde, die op die eerste dag, die Pinksterdag, werd gedoopt. Op zijn getuigenis. Zo ging dat, hè. Je kwam tot geloof, je werd gedoopt. Maar wat we weten is dat Stefanus' geloof niet gebaseerd is op een soort ervaringtje. Of op een gevoel. We weten zeker dat Stefanus' geloof gebaseerd is op een kennis van het woord van God. Die zei van, weet je, als je nou kijkt wat Gods bedoeling is, en leest u maar eens Handelingen 7, dat helemaal door, dat prachtige, zo onderdrukken en dan zo'n toespraak kunnen houden. En hij zegt, het gaat om de belofte die God gegeven heeft aan de mens en aan de aarde. God wil het bij elkaar brengen in een plaats waar hij wil wonen. Geen plaats met mensenhanden gemaakt. Het gaat niet alleen om die tempel van David. Maar het gaat om hem die gezegd heeft, weet je, die tempel, in 3 dagen bouw ik hem opnieuw op. Om hem in wie God zelf woonde. De Heer Jezus. Het gaat God niet om een soort zuivering van deze aarde. Hoe belangrijk ook. Het gaat God niet om een soort herstel van de mens. Maar het gaat God om vernieuwde wedergeboorte. Het gaat God om dat de mens en de aarde weer onder zijn heerschappij komt. Dat is wat Stefanus zegt. Belangrijk, hè? Want uw geloof en mijn geloof is niet gebaseerd op wat ik voel. Dat wisselt per dag. Is niet wat ik meemaak. Gelukkig niet per dag wisselend, maar toch ook. Het gaat niet om mijn beeld van zo zal het wel zijn. Maar het gaat erom dat God gezegd heeft. Ik zal voor een oplossing zorgen voor de mens en voor deze wereld. De vraag is dan, hoe reageer je? Als je een tekst doorleest in Handelingen 7. Dan zegt Stefanus, hardnekkig en onbesneden van hart. Je verzet je altijd tegen de Heilige Geest. Zoals ook je vaderen. Ze hebben hem gedood. Die geprofeteerd hebben van de komst van de rechtvaardigen. De reactie? Het sneed hun door het hart. Ze knersten de tanden. En hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel. En zag de heerlijkheid Gods. En Jezus staande de rechterhand Gods. Ik heb hier al eens met u over gesproken. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des mensen staand de rechterhand Gods. Hij keek omhoog en zag Jezus staand de rechterhand Gods. Laten we teruggaan naar die psalm en zien hoe die psalm eindigt. En die psalm die eindigt met daar, namelijk daar waar ik woon, daar waar het voedsel is en de armen brood verzadigd worden en de priesters met heil bekleed zijn, de vromen vrolijk juichen, daar zal ik voor David een hoorn doen uitspruiten. Hé, dat komt ons bekend voor, nietwaar? In Jesaja hoofdstuk 5, waarin staat dat er een nieuw leven, een lood zal zijn aan die verdorde tronk, die stam van Isaïe. God zal nieuw leven doen. Ik zal voor mijn gezalfde een lamp bereiden. Een lamp waar het licht eeuwig uit zal schijnen. In de tempel en in de tabernakel, daar scheen de zevenarmige kandelaar. Het beeld wat vandaag de dag nog op de vlag van Israël, op het teken van Israël staat. Hè, als een symbool van eeuwig brandend licht. Maar er is maar één eeuwig brandend licht. Dat is het licht wat de Heer Jezus over deze wereld uitstort. Zoals in Openbaringen staat. Dat het licht nooit meer zal gedoofd worden. Een licht vanuit mijn gezalfde. En zijn vijanden zal ik met schaamte bekleden. Maar op hem zal zijn kroon blinken. Dat is wat Stefanus zag. Jezus, de koning in de hemel. Bekleed met Gods gerechtigheid. Staat als zijn kind zijn zoon leidt. En sterft. Maar de kroon blinkt. En ik moest denken. Slot van deze prediking. Aan Psalm 2. Waarin gesproken wordt. Door de psalmist. Over de vraag. Hoe het met de volkeren zal gaan. En Psalm 2 zegt dan. Ik wil hem niet helemaal lezen. Gewoon een paar notities. Die zegt, waarom? Waarom woelen de volkeren en zinnen de natie op ijdelheid? En zeggen ze zelfs, vers 3, laat ons hun banden verscheuren, namelijk de banden van God tegen wie ze samenspannen, tegen de Heere zijn gezalfde. En God, vers 4 van Psalm 2, die in de hemel zetelt, die lacht. Hij spot met ze. En dan spreekt hij tot hen in zijn toorn. Hij verschrikt ze in zijn gramschap. En hij zegt, ik heb immers mijn koning aangesteld. Je kunt je allemaal zo druk maken. Maar ik heb mijn koning gesteld. Waar? Over Sion. Een heilige berg. Het is als ware dan alsof we de zoon horen, waarin de zoon zegt, ik wil gewagen van het besluit van de Heer. Hij sprak tot mij, mijn zoon ben je? Ik heb u heden verwekt. Vraag mij, ik zal volken geven tot uw erfdeel. De einden der aarde tot uw bezit. Eenmaal zal Jezus koning over deze aarde zijn en regeren over alle erfdelen. Gij zult hem verpletteren, staat er met een ijzeren knots. Stuk slaan als pottenbakkerswerk. En dan is het alsof we de geest horen. Nu dan, jullie koningen. Of presidenten. Of premiers. Of leiders van de Verenigde Naties. Parlementsvoorzitters. Ayatollahs. Of wat voor regeerders er ook maar zijn. Laat u gezeggen, gij richters, rechters van de aarde, dient de Heere met vrezen, verheugt u met beving, kust de zoon opdat hij niet toorne en u onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij hem schuilen. Het lied is prachtig aansluitend. Dankjewel voor wie de liturgie gemaakt heeft bij dit Johan de Heer 804. Wat zegt, we hebben een heerlijke koning. Het is een prachtig lied wat we mogen zingen. Maar denk ook daarin aan de belofte die God geeft. Dat zijn koningschap komt. En misschien zit je vandaag al een beetje neer. En denk je, ja, hoe moet het allemaal verder vandaag in deze wereld? Want dan kunnen we zingen. We hebben een heerlijke koning. Hij is onze hulde zo waard. Geen naam klinkt zo schoon en zo lieflijk. Daarboven, nog hier op deze aard. Het refrein zegt, Jezus, u bent mijn rust. Gij zijt mijn leven en lust. We hebben een heerlijke koning. We zingen 804 Jan de Heer. Heer, dat mogen we zingen met elkaar, dat we bij u onze rust mogen vinden, maar dat we u ons plezier mogen hebben, mogen verlustigen, Heer, in dat wat u doet. En als we ook vanavond zo even neergezeten hebben, zoals die bedevaartgangers ook onderweg konden neerzitten om na te denken over de dingen van het leven en waar het om gaat, Heer, dan mogen we ons echt verlustigen, plezier hebben in de belofte, Heer, die u geeft. Heer, het motiveert, het stimuleert er om te kijken naar u en te verwachten dat u komt. Heer, en dan mogen we ook weten dat de hele Bijbel door het erover gaat dat u uw belofte houdt. En Heer, daarom ook wat er ook gebeurt, ook als de omstandigheden van vandaag en de beelden die we zien van IS en van vluchtelingen, misschien worden we moe en bang. Maar we mogen zien, Heer, dat past in uw plan. De volkeren stuiven uiteen. Heer, en daarboven overheen mogen we de stem van uw geest horen. Die zegt, kus de zoon, opdat hij niet toorne. Heer, we mogen ons leven aan u opdragen. We mogen bidden voor deze wereld, voor de machthebbers, voor de mensen in deze wereld. Heer, ook mensen die ontheemd geraakt zijn, die ver van huis en haard zijn. Heere God, willen aanraken. Heere, misschien wilt u ons er wel voor gebruiken. We staan in lijden, Heer, ook op onze weg. Op de weg die we mogen gaan. Heer, u geeft daar kracht voor en moed en uw woord. U hebt toch gezegd, Heer, dat we, zoals bij Stefanus er ook zien, dat als we voor de rechters gedaagd worden, dat u ons de woorden zult geven om te spreken. Heer, uw woord staat vol met beloften daarin. Vergeef ons, Heer, dat we ons soms zo verwend gedragen. We liggen bidden, Heer, dat we in uw weg mogen gaan. En we hebben de belofte. Dat u een huis hebt gebouwd met heel veel woningen. En dat u ons daar thuis verwacht. En als we daar mogen zijn, Heer, zoals die psalmen dat zeggen, met mijn broeders en zusters tezamen. En dat we u mogen prijzen. Dag en nacht. We zingen ons slotlied. Toen ik dit lied las en zag, moest ik denken aan een keer dat ik meemaakte dat een voorganger afscheid nam. En een van de broeders die ze hem toesprak, die zei van neem de naam van Jezus mede. Kind van kommer, zorg en smart stond erachter. Maar goed, dat was voor die voorganger wat minder van toepassing. Maar het lied gaat verder en zegt ook als een schild in iedere strijd. En dit is de naam die de ziel vervult met vreugd. Nou goed, dan nodigt ons lied ons toe uit om de naam van Jezus mee te nemen, ook in de komende week. We zingen twee coupletten. Er is onder het voorspel is er een collecte. Die is neem ik aan voor het werk hier. Ja, helemaal goed. Dat is altijd nodig, hè? Laat het ritselen in plaats van klinken. En daarmee komt het werk ten goede. We bidden daarna om de zegen van de Heer met een tekst en we mogen het laatste twee coupletten zingen van Johan de Heer 655. Zullen we wat staan, anders doen is dat handig? Ja, na de collecte gaan we staan, dat is prima, ja. Sorry.
Oh,
Daar sluiten de woorden van Petrus bij aan als hij zegt, word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekend wie zal verslinden. Wederstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. En Petrus bemoedigt dan en zegt, doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen.